Wij belijden ons geloof en we zingen daarna Psalm 103, vers 5 en 9. Vanmiddag belijden we ons geloof met zondag 1 van de catechismus. Achter in ons Bijbeltje staat die catechismus in een klassieke verwoording. En die zou misschien het wat moeilijker kunnen maken om het begrip gelijk te ontvangen. Daarom maakte ik een hertaling in de taal van nu. Je ontving die al via de app. En zojuist ook op papier. Je kan dus meelezen, maar je kan ook de oude woorden meelezen. De zondagen zullen worden gelezen door de ouderling van dienst en een jongere. Vandaag aan je Bouma. Dat is al een erg oud gebruik. Ik hoop daar straks in de preek nog meer over te vertellen. En zo mogen we samen instemmen met het onderwijs van onze kerk. Samen met de wereldwijde kerk van vele eeuwen.
Is er iets waar je in leven en in sterven blijvend houvast aan hebt?
Ja, mijn enige houvast is Jezus Christus. Hij is mijn trouwe zaligmaker. Hij heeft met zijn eigen bloed voor al mijn zonden betaald. En hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Dankzij hem ben ik niet overgeleverd aan mezelf, maar mag ik weten dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Jezus ben. Omdat ik van hem ben, beschermt hij mij. Daarom valt er geen haar van mijn hoofd als mijn hemelse vader het niet wil. Hij leidt mijn leven zo dat uiteindelijk alles meewerkt aan mijn heil. Daarom geeft hij mij ook zijn heilige geest, die verzekert mij van het eeuwig leven. En die maakt mij van harte bereid om nu en voortaan van hem te leven.
Wat heb je nodig? Wat heb je nodig om vanuit het houvast gelukkig te leven en te sterven?
Daarvoor moet ik 3 dingen steeds beseffen. Dat ik berouw heb over mijn zonde en mijn ellende erken. Dat ik geloof in Jezus die van mij van zonde en ellende verlost. En hoe ik de Heere voor mijn verlosser dankbaar moet zijn. Amen.
Ter overdenking van zondag 1 lezen we 2 korte gedeeltes uit de Bijbel. Allereerst Deuteronomium 6. Een paar versen uit Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wij lezen verder in Efeze 2. Efeze 2, waar Paulus aan de gemeente schrijft. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen we dood waren door overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Zo luidt het woord van onze Here. Amen. Prent het je kinderen in, uit genade mag je zalig zijn, want je mag van Christus zijn. Daar denken wij straks over na. Gemeente van onze Here, laten we even een voorstelrondje doen. Vertel eens, wie ben jij? Je zal dat in het dagelijks leven best wel eens vaak meemaken, hè? Dat je zo'n rondje moet maken. En dat is soms ook nog best een lastige vraag, hè? Want ja, wat is in deze setting nou relevant om te vertellen? Ik ben Jelle en ik ben accountant. Ik heb een vrouw en twee dochters. Ik ben Merel, ik ben 19. Ik studeer geneeskunde en ik speel padel. Ik ben Monique, ik ben een conceptueel denker. En ik ben hier omdat ik erg hou van schrijven en van Toscane. Ik ben Gerwin, ik zit nu 5 jaar in de rolstoel. En sinds kort werk ik weer part-time. Zulke dingen vertel je dan, hè? En 's avonds in bed zit je daar dan soms nog wel eens voor jezelf zo over door te mijmeren. Want ja, ik hoor me dat zelf nou zo zeggen. En ik hoor dat stemmetje wel vaker in mijn hart. Maar ik val toch niet samen met mijn beroep, of mijn relaties, of mijn lichaam, mijn gedachten of mijn interesses. Wie ben ik nou echt? Waar leef ik nou ten diepste voor? Wie ben jij? Die vraag die wordt nog versterkt door de druk die je vaak vanuit de samenleving ervaart om een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. Want ja, het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Dus ja, je bent zelf de baas over je eigen geluk. Dus blijf dicht bij jezelf en ontplooi je zoals jij het wil. En hoe gaaf klinkt dat, hè? Om autonoom te zijn. Om net zo gelikt te leven als het profiel dat je van jezelf hebt aangemaakt. Ja, maar wie durft toe te geven dat dat lang niet altijd lukt? Jongeren zoeken naar ruimte om te experimenteren. Maar ze mogen niet falen, want ze moeten shinen. En daarom kunnen ze soms heel moeilijk met teleurstelling omgaan. Als dat dan toch gebeurt, raken ze depressief. Want ik ben toch geen loser? Wie ben ik nou? En dertigers, die willen net zo vrij zijn als twintigers. En nog steeds hun grenzen verleggen. Maar dat gaat nogal lekker met een stel kinderen. En de hypotheek die je af moet lossen. En de mantelzorg die zomaar op je bordje kwam. Je bent al doodmoe om al die ballen in de lucht te houden. Je hebt domweg geen tijd om vrij te leven, zoals leeftijdsgenoten kennelijk wel lukt. Maar wat zou je het graag willen? Dat dat leven zo draait om jouw ego. Alhoewel, er zijn meer relatieproblemen dan ooit. We zijn zo bezig om onszelf steeds uit te vinden, dat we elkaar heel makkelijk eenzaam maken. Het leven is ingewikkeld geworden. En daarom top je over die wezenlijke vraag: wie ben ik nou? Waar leef ik voor? Waar vind ik geluk dat ook echt blijft? Zo'n vraag die stel je natuurlijk niet op de vrijdagmiddagborrel. Dan camoufleer je je zorgen, dan lach je ze makkelijk weg. Maar je denkt er wel eens aan. Is mijn leven geen fake? Blijft er wel iets over als er echt een storm opsteekt? Jij met je carrière dromen. Wat heb je nog als de dokter tegen je zegt: mevrouw, u bent ongeneeslijk ziek. En jij in de media zien we oorlogen en aanslagen en overstromingen. Wat als dat jou zou overkomen? Als jouw dochtertje zou schreeuwen: papa, ik ben bang. Ken je dan een zekerheid in je leven waar je op terug kan vallen? Of leef je op zo'n flinterdun vloertje waar je zo doorheen zakt? Wat hou jij over als alles wegvalt? Heeft jouw leven dan nog zin? Heb je er nog een basis die je op de been houdt? Opeens klinkt er een stem uit een heel oud boekje. Ik weet daar wel een antwoord op. En je voelt wel aan dat dat oude boekje is de catechismus. Ik schreef al in de app, de catechismus is bij velen niet erg populair. Want ja, die ouderwetse teksten hebben ons toch niks meer te zeggen. Maar ik denk dat die afstand voor een groot deel ligt aan de taal. En ik hoop dat je het zojuist door de hertaling ook al merkte. Dit boekje is helemaal niet duf en saai. Integendeel, dit sprankelt van het leven. Het is dan ook geschreven voor jonge mensen. En trouwens ook door jonge mensen. Laat ik ter inleiding iets zeggen over de achtergrond. Ik denk dat dat in deze eerste dienst wel mooi is om ook een soort introductie te geven. De Heidelbergse catechismus, nou ja, de naam die zegt het al, die is geschreven in de stad Heidelberg. Dat ligt in Duitsland, in de provincie de Pfalz. Dat is die provincie die zeg maar meteen naast Luxemburg ligt. Dat Rijnland met die mooie kastelen en die wijn. Nou, in een van die kastelen woonde de vorst van die streek, Frederik III. Die was tijdens de reformatietijd geraakt door de geschriften van Luther en hij was protestants geworden. Dat was al heel wat, want die reformatie leidde in Duitsland tot heel veel burgeroorlogen. Maar daarna las hij de geschriften van Calvijn en dat raakte hem opnieuw. En hij werd gereformeerd. En dat leverde opnieuw wel problemen op, nu tussen de protestanten onderling. Want naast alles waar ze het over eens waren, waren er ook wel een paar verschillen. De een was meer voor Luther, de ander was meer voor Calvijn. Maar Frederik III wilde rust en eenheid. De reformatie was nou al 50 jaar geleden. We moeten nou samen de diepte in. En los van die twisten het volk onderwijzen in de kern van het Bijbelse geloof. En daarom vroeg hij twee docenten van de plaatselijke universiteit om een boekje te gaan schrijven, een leerboekje. Hij vroeg Ursinus en Olivianus. De een was 29 jaar, de ander was 27 jaar. Het waren dus twintigers. Het waren dus twintigers met hart voor de zaak. En ze schreven een catechisatieboekje voor de kinderen. Wij laten het soms ongelezen omdat we denken dat het moeilijk is, maar zo is het dus helemaal niet bedoeld. Het was juist bedoeld voor de kinderen. Nou waren er al talloze catechismussen eerder geschreven, ook door Luther en Calvijn zelf trouwens, maar soms heb je dat, dan is iets zo goed, dan komt het als vanzelf naar boven drijven. Dan wordt het een trending topic. Iedereen heeft het erover en iedereen wil het ook. En zo verging het ook de Heidelbergse catechismus. Al snel had iedereen in de gaten dat dit toch wel een boekje van uitzonderlijke kwaliteit was. Zo zoekt het heel mooi naar de harmonie. Die verdeling van ellende, verlossing, dankbaarheid. Ja, dat is typisch Luthers. Maar die uitleg van het avondmaal, dat is typisch Calvinistisch. Je vindt hier het beste van de reformatie bij elkaar. Maar het zit ook heel doordacht in elkaar. Want door alle vragen heen worden heel systematisch de belangrijkste teksten van het christelijk geloof uitgelegd. De 12 artikelen, de 10 geboden en het Onze Vader. De catechismus bespreekt ze allemaal woord voor woord. Het is dus heel didactisch. Want het geloof en het gebod en het gebed, dat zijn nog steeds de drie belangrijkste onderdelen, ook van onze catechisaties. Maar wat nog wel het meest overtuigde was toch wel de verwoording van de inhoud. Het is niet alleen heel mooi verwoord, maar je hoort er ook de echo van de Bijbel in. En natuurlijk, het is een kerkelijk geschrift, het is geen Bijbel, maar je hoort er wel de Bijbel in. En niet voor niets staan er in het origineel allemaal tekstverwijzingen bij. Je kan het zo nazoeken. De catechismus wil de Bijbel voor jou openleggen. Kijk, dit leert de Bijbel nou kort en goed. Kijk, dit is nou de essentie van wat God je in de Bijbel leren wil. Mensen lazen de catechismus en ervoeren, tjonge, dit is echt goed. Dit is echt een woordvoerder van God. Al binnen 5 jaar was dit boekje vanuit Duitsland in heel Nederland bekend. En al snel gaf onze synode aan dat deze uitleg gevolgd moest worden. En dat dit in leerdiensten moest worden onderwezen. Maar dit sloeg niet alleen aan bij ons. Deze catechismus ging de hele wereld over. Het is vertaald in het Russisch, in het Chinees, het Arabisch, het Maleis, het Zuid-Afrikaans. Het speelde ooit een grote rol in Hongarije. Het speelt vandaag de dag een grote rol in Zuid-Korea. Het wordt ook gebruikt door evangelische gemeentes, zoals in Amerika en Canada en Finland. Niks saai en stoffig. De catechismus die sprankelt van het leven. Het hielp al miljoenen mensen om de Bijbel te begrijpen en God te vinden. En ik hoop van harte dat het zo ook in Gouda weer gaat sprankelen. Tuurlijk, die vorm van vraag en antwoord, dat lijkt een beetje gedateerd. Alhoewel, online kom je ditzelfde natuurlijk heel veel tegen. Hè? Veel websites hebben een pagina met veel gestelde vragen. FAQ, Frequently Asked Questions. Dat is handig, want dan scroll je dan zo doorheen. En dan zie je de belangrijkste vragen zo op een rijtje staan. Nou, dat is eigenlijk precies wat de catechismus ook is. Frequently Asked Questions. En nee, niet alle vragen van toen vinden wij nog even relevant. En niet alle antwoorden van toen zouden wij nog exact zo op dezelfde manier verwoorden. Wij leggen de accenten soms ook iets anders. En zo mis je soms ook wel dingen. Schepping en rentmeesterschap worden bijvoorbeeld niet besproken. De islam en de secularisatie kom je hier niet tegen. Over zending en evangelisatie hoor je niks. Ook Israël ontbreekt. Maar dat geeft niet. De catechismus is geen Bijbel. De catechismus is een leeswijzer bij de Bijbel. Die je vooral wil helpen om Gods woord heel persoonlijk op jezelf te betrekken. Ik denk dat dat het geheim is. Ik denk dat dat het geheim is waarom de catechismus wereldwijd zo aanspreekt, omdat ze de Bijbel heel persoonlijk maakt. Alles staat dan ook in de ik-vorm. Telkens wordt gevraagd, wat heb ik eraan? Wat baat het mij? Wat betekent het voor mij? Daardoor zoekt de catechismus dus heel existentieel naar jou. Het gaat hier niet om algemene geloofswaarheden, maar om jouw persoonlijke beleving van het geloof. In die zin is de catechismus heel bevindelijk. En ik noem dat moeilijke woord nou eventjes bewust. Bevindelijk is niet alleen een term die we op andere kerken vinden passen, maar ook in de Sint-Jan verlangen we naar bevinding. Dat wil zeggen, de bevinding betekent dat je alle beloften die in de Bijbel staan niet zomaar automatisch en zakelijk op jezelf betrekt. Want dan kan het cool en onpersoonlijk zijn. Maar dat ze als persoonlijke overtuigingen gaan leven in je hart. Dat wil je ontdekken. Dat wil je vinden in je hart. Dat die waarheid van God echt voor jou gaat leven. Maar daarvoor moet je dus wel echt luisteren naar alles wat God belooft. En daarvoor moet je er wel echt amen op zeggen. En daar wil de catechismus je nou bij helpen. Daarom vraagt ze daar steeds naar, wat heb ik daaraan? En dat mag je daarna zeggen. Om dan te ontdekken, daar heb ik dus alles aan. Ik kan niet meer zonder. En ik hoef ook niet meer zonder. Nou, zo persoonlijk begint de catechismus dus ook in zondag 1. Wat is je enige troost, zowel in leven als in sterven? Zo stond het in de originele tekst. Maar troost klinkt voor ons wel een beetje soft. Alsof er alleen gevraagd wordt naar een bemoediging voor verdrietige mensen. Maar de werkelijke bedoeling van de vraag is eigenlijk veel breder. Het gaat hier niet zozeer om een gevoel. Het Duitse woordje trost dat hier staat. Je kan veel beter denken aan het Engelse trust. Daar hoor je ook de zekerheid in, waar je op bouwen kan. De catechismus vraagt naar de grond van je bestaan. De geborgenheid voor je hele leven. Waar hoop jij nou ten diepste op? Waar val jij nou terug? Op terug als de nood aan de man komt. Wat is jouw houvast? Waar ligt jouw identiteit? En weet je wat dan zo heerlijk is? Ik krijg het antwoord aangereikt. Ik hoef dat niet uit mezelf op te diepen. Ik hoef dat ook niet met vallen en opstaan uit te vogelen. Ik mag dat zomaar ontvangen. Soms zeggen wij dat wel eens tegen elkaar. Hè? Je zal toch geen geloof hebben? Als er iets ergs gebeurt of waar je geen raad mee weet. Jongen, je zal toch geen geloof hebben? Wat had ik dan gemoeten? He, inderdaad, als ik niet had geloofd. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Nou, wat een bevrijding dan, hè? Het antwoord wordt je in de mond gelegd. Ik mag van Jezus Christus zijn. Ik ben van Jezus. In die woorden klinkt de blijde boodschap in een notendop. Ik ben van Jezus. Ja, maar is dat dan zo aantrekkelijk? Om eigendom van een ander te zijn? Klinkt toch gauw een beetje als slavernij? Het is toch veel leuker om eigen baas te zijn? Zelf je richting te bepalen? Nou ja, dat denk je dan wel eens inderdaad, maar als je eerlijk bent, is dat je slecht bekomen. We hebben toch net de leegte geschetst? Hoe doodmoe je ervan wordt als je zelf wil jagen naar je eigen geluk, dat je nooit bereikt. Het is eigenlijk net als bij Adam en Eva in de hof. De duivel stelt het je prachtig voor om zelf voor God te spelen. Maar als je daarin meegaat en je gaat daar uit jezelf in mee, dan word je geen heer en meester, zoals hij belooft. Maar dan pas kom je terecht in slavernij. Dan kom je in de greep van egoïsme en van dwang. En dan hol je als een verslaafde achter je eigen verlangens aan. Dan krijgen die het voor het zeggen. Het is niet bepaald een feest om alleen met mezelf te zijn. Toch? Het is geen feest om alleen met jezelf te zijn. Dan ben je met lichaam en ziel aan allerlei ellende. En zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Het geloof heeft iets wonderlijks ontdekt. Lieve mensen, weet je wanneer je nou echt gelukkig wordt? Als je geen slaaf bent van de trends van deze wereld. Als je geen slaaf bent van de verwachtingen van een ander. Als je geen slaaf bent van de idealen van jezelf. Maar als je Gods nieuwe wereld hebt ontdekt. Als je door Jezus juist verlost wordt van jezelf. En als Hij je optilt in zijn leven. Waar Hij je onder de hoede neemt. Ik mag van Jezus zijn. De catechismus maakt hier dus een belangrijke move. Want in tegenstelling tot wat jij denkt, is onze belangrijkste levensvraag dus niet: wie ben ik? Maar van wie ben ik? Van wie ben ik? Jouw leven draait er niet om jouw identiteit te maken, maar om jouw identiteit te aanvaarden als een geschenk van Hem. En daarom is de catechismus wel existentieel. Ze praat steeds over mij en ik. En toch draait het niet steeds om mij. want het draait om Jezus. Hij is de hoofdpersoon van de Bijbel en van de catechismus en ook van mijn leven en ook van mijn geloof. Jezus is de hoofdpersoon. He, zie je dat? De catechismus zegt niet, nou wat is nou mijn blijvende houvast? Nou, dat ik geloof. Of dat ik bekeerd ben. Nee, want mijn geloof stelt niet zo heel veel voor. En mijn bekering blijft altijd labwerk. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Dat geeft mij niet zoveel zekerheid, want dan word ik weer op mezelf teruggeworpen. God vertelt dat je de zaligheid juist buiten jezelf mag vinden. Bij Jezus. En bij alles wat Hij geeft. En op Jezus kun je aan. Daarom is Hij mijn oriëntatie. De hoeksteen onder mijn leven. Men hou vast voor leven en voor sterven. Ik word gelukkig als ik altijd dicht bij Hem blijf. Het draait om Jezus. En daarom stond de catechismus op wat Hij allemaal voor mij wil doen. Hij heeft mij gezocht. Hij heeft voor mij betaald. Hij heeft mij verlost. Hij staat voor mij in. Hij wil me wel beschermen. Hij neemt me in zijn dienst. Hij wil me vernieuwen. Hij geeft mijn leven een heel nieuw doel. En dat doet Hij. Dat doet Hij alleen. En in al die dingen, in heel die reeks van trouwe zorg, daar proef ik zijn genade in, zijn liefde. Daarin vind ik mijn aanvaarding en mijn geluk. Ik las een mooi verhaal. Er was eens een jongen die voor zijn verjaardag een bouwpakket kreeg om een radiografisch bestuurbaar zeilbootje te maken. Je weet wel, zo'n ding op afstandsbediening. Hij was er dolblij mee, ging gelijk aan het knutselen. En met liefde en geduld zette hij dat bootje in elkaar. Hij was daar dagenlang mee bezig. Maar toen op een dag, toen was het klaar. En ja, meteen naar buiten natuurlijk. Hè. Hij ging ermee varen op het kanaal bij zijn huis. En dat was prachtig, hè, want het werkte geweldig. En het bootje voer echt prachtig. Maar toen kwam er plotseling een grote boot door het kanaal. Met een zware golf. En het bootje maakte water. Het radiografisch contact werd verbroken. En wat de jongen ook probeerde, dat bootje dreef af. Hè, zo naar de grote plas toe. En hij vond hem nooit meer terug. Hij was zijn bootje kwijt. Een paar maanden later was het Koningsdag. En op een kleedjesmarkt ziet hij plotseling zijn bootje liggen. En hij zegt, hé, die is van mij. Die ben ik kwijtgeraakt. Ja, ja, zegt die verkoper. Ja, je kan hem kopen. En hij noemt een flinke prijs ook nog. De jongen gaat naar huis, keert zijn hele spaarpot om en geeft alles voor zijn bootje. En blij loopt hij naar huis toe. Alsof het een huisdier is, draagt hij dat bootje zo in zijn armen en zegt hij, bootje, ik heb je niet alleen gemaakt, maar nou heb ik je ook nog gekocht. Nou ben je echt helemaal van mij. Kijk, zo was het tussen de Heer en ons. De Heer had ons prachtig gemaakt. We waren helemaal van Hem. Maar toen dwaalden wij af en waren we verloren. Maar toen kwam Jezus ons achterop. En Hij heeft duur betaald voor ons. En aan het kruis zei Hij, het is volbracht. Mens, ik heb je niet alleen gemaakt, maar ik heb je ook nog gekocht. Nou ben je echt helemaal van mij. En als er dan zoveel liefde in het spel is, dan geldt de omgekeerde liefde toch ook. En zoals die bruid dat in het Hooglied zingt. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Dan voel je de koning te rijk. Als je mag rusten in die liefde van God. Ik ga vanmiddag niet in op al die liefde die hier genoemd wordt. Dat lijkt misschien een beetje raar, maar die verzoening en die voorzienigheid en die heiliging, nou ja, dat komt later wel, zullen we maar zeggen. Daar zijn die 51 andere zondagen nog voor. Maar één punt wil ik wel graag onderstrepen, want dit hou vast dat ik van Jezus ben. Ken jij dat nou ook? Weet je, er zijn heel veel gelovigen, en misschien ben jij dat zelf wel, die lezen zondag 1 als een ideaal. Wat zou dat mooi zijn, zeg. Als ik dat nog eens kon zeggen, dat ik van Jezus ben. Maar dat durf ik nou nog niet te zeggen, want ja, dan zou ik me die zaligheid inbeelden. Nee, er moet eerst wel wat met een mens gebeuren. Een mens moet wel eerst worden wedergeboren. Zoiets klinkt heel ernstig. En dat lijkt bevindelijk. Maar dat is nou net niet wat de catechismus bedoelt. Zondag 1 is geen ideaal plaatje dat alleen bereikt kan worden door hele bijzondere gelovigen. Een einddoel voor intimie. Hè? Och, mocht het nog eens een keer gebeuren. Nee, het is nou juist zondag 1. Dit is het uitgangspunt. Hiermee mag jouw geloof juist starten. Het begin van ons geloof ligt immers nooit bij onszelf. Niet in de vrome mens, niet in de zoekende mens. Nee, het begin van ons geloof ligt altijd buiten onszelf. In God. In de liefde waarmee hij roept, jij mag van Jezus zijn. Kom dan, alle die vermoeid en belast zijn. Want bij Jezus mag je rust en houvast vinden. Ik mag van Jezus zijn. Denk er eens heel goed over na. Wie zegt dat hier? Dat zegt hier niet de wedergeboren christen. Nee, dat zegt het gedoopte kind. Ik zei al, de catechismus is een leerboekje voor kinderen. De katholieke kerk kende ook allerlei catechismussen. En in de dienst werkte dat dan vaak zo dat een kind de vraag stelde en dat de pastoor het antwoord gaf. Maar Calvijn draaide dat om. Door de week leerde hij de kinderen dit antwoord aan. En tijdens de zondagmiddagdienst die daarop volgde, riep Calvijn alle kinderen uit de kerk naar voren. En dan stelde hij de vraag. En dan zeiden alle kinderen hardop het antwoord dat ze hadden geleerd. En wat gebeurt daar dus? De kerk legt het kind het evangelie op de lippen. Zeg dat maar na. Hou je daar maar aan vast. Ik mag van Jezus zijn. En zo leert het kind geloven. Ja, maar kun je geloof dan leren? Geloof is toch een gave, een geschenk? Jazeker, maar je mag het elkaar ook leren. En inprenten. Vergelijk het maar met bidden. De discipelen vroegen aan Jezus, Heere, leer ons bidden. En toen leerde Jezus hen het Onze Vader. Hij let wel, het Onze Vader. Jezus zei niet, ja, of hij nou echt jouw vader wil zijn, ja, dat weet je pas als je wedergeboren bent, dus voorlopig is dit nog niet voor jou. Nee, Jezus leerde juist, zeg maar na, Onze Vader. En ga maar naar de Vader toe en zeg hem maar dat je dit in mijn naam bidden mag. Zo mag je bidden leren. Jezelf heel persoonlijk toevertrouwen aan de Vader, dankzij Jezus. Zo mag je ook geloven leren. Jezelf heel persoonlijk toevertrouwen aan de belofte. Dankzij Jezus. Nee, de catechismus zegt niet dat alle gedoopten zalig worden, dat wedergeboorte niet belangrijk is. Hè? Natuurlijk niet. Niemand komt in Gods koninkrijk tenzij hij wedergeboren is. Maar de bedoeling is niet dat jij daarop gaat wachten. En dat je niet durft te geloven voor je daar eerst van alles bij voelt. Nee, de vraag is, vertrouw ik de Heere die mij roept? Die alles heeft volbracht en die dat aanreikt in de doop. Ik beloof jou, jij mag van Jezus zijn. In het kerkboekje van de Palts kreeg deze catechismus dan ook een bijzondere plek. Hij stond namelijk tussen het doopsformulier en het avondmaalsformulier in. En ik denk dat je wel aanvoelt hoe veelzeggend dat is. Hè? In de doop krijg je Gods liefde toegezegd. En de catechismus leert je om dat heel persoonlijk toe te eigenen. Zodat je in het avondmaal de liefde van bruidegom en bruid mag vieren. Dat is bevindelijk. Dat is existentieel. De catechismus wil je niet onderwijzen in wat feitelijke kennis. Nee, ze wil je leren om te geloven in die belofte van God. Ik mag van Jezus zijn. Ik mag met hem leven en met hem sterven. Ik mag eeuwig van Jezus zijn. Ja, ook ik. Ook al ben ik nog heel jong. Ik hoor uw stem. Ik hoef er niet aan te twijfelen. Ik mag geloven dat ook jonge kinderen mogen delen in uw verbond. Ik mag van Jezus zijn. Ja, ook ik. Ook al kent mijn leven heel veel zwarte bladzijden die ik allemaal heb vergooid. Ik heb uw stem gehoord. Ik hoef er niet aan te twijfelen. Ik mag geloven dat u mijn hele levensgeschiedenis kan witwassen. Ik mag van Jezus zijn. Jong en oud mogen dat geloof gaan leren. Levenslang opnieuw. Ja, levenslang opnieuw, hè. Levenslang opnieuw. Er zijn wel mensen die denken dat je eerst heel sterk je zonden moet ontdekken. En dat je daardoor de redding van Jezus gaat ontdekken. En dat je dan pas dankbaar voor de Heere leven kan. Waarbij je dus ook fasen afsluit en achter je kan laten. Alsof het geloof een treinreis is met 3 stationnetjes. Utrecht, Amersfoort, Zwolle en dan kom je zo daarboven in Groningen aan. Ellende, verlossing, dankbaarheid en dan mag je in de hemel gaan. Zo is het niet, dacht ik. Zondag 1 is niet voor niks de basis onder je hele bestaan. En op die basis moet je telkens weer terugvallen. In een liefdesrelatie zeg je alles. En alles weer opnieuw. Heere, ik erken mijn dagelijkse zonde. Dank u wel dat ik van u mag zijn. Heere, ik had mezelf nooit van mezelf gered. Dank u wel dat ik van u mag zijn. Heere, alleen bij u vind ik de richting naar geluk. Dank u wel dat ik van u mag zijn. Zo blijven ellende, verlossing en dankbaarheid levenslang van betekenis. Want het is alles of niks. Je kent ze alle 3. Of je kent ze geen van allen. Het is als een ring, een trouwring, die geen begin en einde heeft en die steeds maar doorgaat. Het is als de 3/4 maat in de muziek, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zoals Paulus zingt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus. En daar heb je het ook in 1 zin samen. Jezus, die met zondaren optrekt. Daar vind je levensgeluk. Als puber, als dertiger, als grijze duif, als doener, als zinzoeker. Wij allemaal. Je moet bij Jezus zijn. Ja, je moet ook echt bij Jezus zijn. En zo geeft dit onderwijs je ook een opdracht. Ja, wie kiest er nou voor het leven de dood? Wie kiest er nou voor het houvast het moeras? Jezus adresseert zijn liefde aan jou. Ik heb je geschapen. Ik heb je verlost. Ik heb je gedoopt en ik bewaar je. Geloof het nou toch. Jij mag van Jezus zijn. Amen.